Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Jan de Witte. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, lieve mensen, of ik moet zeggen lief mensen, want ik heb natuurlijk nu geleerd met de radio dat ik niet tegen een hele groep mensen spreek, maar tegen één iemand. Dus hallo lief mens thuis, gitaarliefhebber. Mijn naam is Ed Struilaert, je kijkt en luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Seizoen 3, aflevering, geen idee, want nou ja, maakt het verder helemaal niet uit. Leuk dat je kijkt en luistert naar deze podcast over de gitaar. Dit is de podcast waarin ik praat met mijn favoriete Nederlandse gitaristen over dat stuk hout wat ons allemaal bindt. Die ene met die zes snaren. En vandaag heb ik een hele speciale gast, daarover later meer. Eerst wil ik nog even zeggen dat ik het heel tof zou vinden als je laat weten dat je kijkt en luistert. Dat kan je doen door een mailtje te sturen naar info@gitaarmannen.nl. Als je nu ergens op een berghelling ligt met oortjes in tijdens je vakantie in een hangmat of weet ik veel wat, dan vind ik het ook tof als je daar een foto van maakt en dat even op je social media wall post met de hashtag Gitaarmannen. Dat hou ik namelijk als een arend in de gaten. Daarnaast nog even als laatste, je kan lid worden van deze podcast. Doe dat via petje.af/edstruilaert. Krijg je allemaal exclusieve content, dadelijk namelijk ga ik met mijn gast zijn favoriete top 3 gitaristen bespreken. En dat is exclusief voor die grote podcastvrienden. Oké, genoeg geluld. Tijd voor onze gast. Jan de Witte wordt in 1988 geboren als Jan Schilder in Volendam. Zijn vader Jaap is gitarist en hierdoor ontdekt Jan de gitaar al op vroege leeftijd. Diezelfde vader Jaap is gitarist bij de 3J's en geeft in 2013 het gitaarstokje in deze band door aan zoon Jan. Hier blijft hij tot 2019 gitarist, totdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Jan heeft eigen muziek die gehoord mag worden. Hij zegt de 3J's vaarwel en gaat solo verder als Blanco. Single Ways of the World wordt in 2021 een radiohit, onder andere Radio Veronica. En er staat nog veel meer op stapel. Want hij is pas net begonnen. Fijn dat deze gepassioneerde gitarist, songwriter en producer te gast is in Gitaarmannen, de podcast. Dames en heren, Jan de Witte. En ik heb jou voor het eerst leren kennen via 3J's natuurlijk. Dat was toen jij voor het eerst bij mij op de radar kwam. En toen dacht ik altijd al zo, die gast die kan er wat van.
Dank je. Dat is heel vlijend.
Jij bent nu solo. Is het solo of is het een band, Blanco?
Ja, het is wel solo, ja. Ja, Blanco ben ik eigenlijk. En ik heb live wel echt een vaste band. Dus we zijn een band live. Maar het creatieve proces en zo, dat ben ik.
Dat komt bij jou vandaan, inderdaad. Wie zitten er allemaal in de band?
Kobus Groen op bas. Maarten Molema op drums en Peter Steur op synth.
Kijk, ja, Kobus, die ken ik wel vrij goed. Die heeft mijn eerste plaat ingebast.
Oké, okay. Ja, die is wel druk bezig geweest laatste jaar.
Ja, die heeft flink aan de weg getimmerd. En is een geweldige gast om ook bij,
absoluut,
bij de club te hebben zo. Hoe is... Nou, laten we eerst even over Blanco hebben inderdaad. Want jullie hebben nu bij Radio Veronica jullie nieuwe nummer op de playlist staan.
Ja, zeg dat.
Is dat iets waar je dan heel blij van wordt?
Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja, nou, ik ben echt al jaren bezig onder de naam Blanco. Nu inmiddels al 3 jaar. En ja, dat is gewoon een lonely job, weet je wel. En heel hard werken voor heel weinig resultaat. Ja. Vooralsnog dan. Singles maken, clips maken. Ik doe alles zelf, de productie, de mix. Dus als er dan een keer zoiets gebeurt. Dus gewoon uit het niks een mailtje van Veronica. Je staat op de dagelijkse playlist. Je bent ego-tip bij Stenders. Nou, ik heb wel een traantje gelaten, hoor. Daarom, ja. Ik mixeer het, ja.
Echt. Dat voelt ook echt wel als gewoon beloond worden voor hard werken, toch?
Ja, en ook zo uit het niks. Ik heb me altijd voorgehouden. Laat ik eerst dus echt 10 fucking goede singles maken met goede clips en ook een goede plugger. En ik wil ook steeds beter worden. Ik dacht, en dan ga ik eens evalueren, weet je wel. Want voor mij, als elk stapje die ik maak, of elke single die ik maak, wil ik een klein stapje verder komen. Ja. En als dat één keer een play is, 's nachts op de radio ergens, dan ben ik al blij, weet je. Want dan ben je weer iets verder. Dus dit was echt een soort van uit het niks. Gewoon zo'n gigantische sprong voorwaarts. Ja. Ja, die zag ik niet aankomen.
Nee, dan word je in één keer gebeld en dan staat alles eventjes op zijn kop in de juiste zin van het woord. hoe hoop je dat het nu verder gaat met het nummer? Zijn er ook andere radio's nu al
aangehaakt? Dat is natuurlijk de grote wens. Kijk, die playlist die is een aantal weken. En ik
daar
hoop...
binnen moet het gebeuren.
Ja, eigenlijk dit is het momentum, weet je. En helemaal omdat dat Stenders heeft hem als ego-tip nu voor de tweede week ook. Ik hoop gewoon dat er nu andere zenders ook aanhaken. Zodat dat liedje weer, weer een ander zijpad krijgt. Of nog meer bekendheid krijgt. Dat hoop je natuurlijk. Ik heb wel gespeeld bij wat andere zenders. Maar het wachten is nog op het tweede belletje. Ja. De tweede playlist.
Nou ja, dat is... Kijk, je merkt vaak als een liedje een bepaalde tractie krijgt of zo... dat het dan in één keer hard kan gaan.
Ja, een soort sneeuwbal effect.
Sneeuwbal, inderdaad.
Op Spotify gaat het ook beter nu.
Ja?
Ja, het gaat echt... Dat heb ik ook nog niet gehad. Ik heb nu iets van 1000 streams per dag erbij.
Kijk, zo.
En dat is echt wel huge voor mij.
Ja, maar dat is significant.
En, precies.
Staat hij dan al in bepaalde playlists?
Ja, hij staat nu in twee van die editorials. Dus in Brand New Day en...
Hot...
Made in NL en nog zo een.
Zo'n Bubbling Under playlist van dit moet je in de gaten houden. Dit zouden wel eens nieuwe hits kunnen worden. Ah, cool.
Ja, dat werkt.
En heb je ook alweer, ben je al vooruit aan het kijken ook, dat je denkt van goh...
Ja man, de nieuwe single ligt al klaar.
Die ligt al klaar?
Ja, echt.
Ah, cool.
Die is al af. Maar dit komt ook omdat ik met mijn album bezig ben. En, mijn album heb ik eigenlijk afgelopen week afgemaakt. Na jarenlang werk eigenlijk. Ja. En daar staat hij ook op. Dus, maar ik weet gewoon al dat de volgende single wordt. Dat is de beste kandidaat.
Okay.
Dus met kop en schouders bovenuit.
Te gek. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Maar eerst maar eens even kijken dat deze gewoon een groot succes wordt. Laten we even teruggaan naar hoe jij de gitaar hebt ontdekt. Jij komt uit Volendam, geboren getogen. Je vader die was natuurlijk ook niet een geheel onbekende in de muziekwereld.
Ja, zeker.
Voor de mensen die niet weten wie jouw vader is, wie is jouw vader?
Mijn vader is Jaap de Witte. Hij is eigenlijk zijn leven lang beroepsmuzikant geweest vanaf zijn 18e. En met name coverbands en nog wat pogingen om wat eigen muziek te doen. Maar uiteindelijk werd hij bekend op zijn 50ste, geloof ik, als gitarist van de 3J's. Gitarist en componist.
Ja.
En hij stopte na een aantal jaren en vanwege een probleem met zijn hand. En toen werd ik gevraagd of ik het over wou nemen. En ik had daarvoor ook al mijn eigen band en eigen album al uitgebracht. Maar toen kwam dat op mijn pad en toen was dat perfect voor mij.
Dat was het moment van, oké, deze trein, hier gaan we even op instappen.
Ja, precies. Ik had een eigen band daarvoor, jarenlang. En ook een album uitgebracht, eigenlijk met mijn liedjes. En dat bloedde een beetje dood. Ken je dat? Zo'n schoolband die dan uiteindelijk iedereen een baan krijgt.
Ja.
En het bekende fenomeen waarin er één of twee door willen en de rest toch een beetje voor wat zekerheid gaat kiezen. En dat die fase had ik precies, waar de boekingen liepen terug en de energie liep terug in de band. En toen kwam dat op mijn pad. En ik speelde al eigenlijk als sessiegitarist af en toe bij de 3J's mee, met grote shows als extra gitarist. Dus dat was gewoon de meest logische optie voor mij om te doen. En ik vond het ook heel spannend en heel cool, weet je. Want Jaap en Jan zijn... super getalenteerde gasten ook.
Ja, absoluut.
En de band van hun, dat was voor mij echt heel leerzaam ook.
Gewoon bijna een soort droombaan om...
Ja, weet je staat in ene van een lege kroeg naar een volle HMH toen de tijd. Weet je, in volle theatershows en zo. Ik had nog nooit in een theater gespeeld. En toen stond ik ineens in een tour van 50 shows. Ja, dat was spannend. Maar heel leerzaam ook.
Laten we eens even teruggaan naar... naar de beginjaren.
Ja.
Ik denk dat jij de gitaar ontdekt hebt, voornamelijk door je vader.
Zeker.
Hoe ging dat?
Als jij in een huis woont waarin er zeg maar 20 gitaren door het huis geslingerd overal staan. En mijn vader was ook heel gedisciplineerd aan het oefenen, elke dag nog. Hij gaf boven ook les, had ook zijn eigen studiootje. Toen de tijd nog met een analoge vier sporen bandjes recorder, weet je wel. Dus voor mij was dat was in huis altijd. En het erge is dat ik dus in het begin wilde ik drummer worden.
Oh, echt?
Ja, want ik was wel gek van muziek al op jonge leeftijd. Maar ik denk omdat dat gitaren, dat was zo vanzelfsprekend. En ik was fan van Rage Against the Machine en van Tool en al die dingen. En ik dacht, ik wil gewoon drummen. Ik vond drummen fascinerend op jonge leeftijd. En toen zei mijn vader gewoon, je gaat gitaar spelen... En dat drumstel kun je vergeten.
Ja.
Mijn vader en moeder die zagen dat al gebeuren. Weet je, naast die 20 gitaren nog een drumstel ook boven. Nou, dat duurde niet lang om voordat ik de koorts had. Zeg maar, een jaar of 11 was ik, denk ik. En toen was ik helemaal verkocht. En het grappige is dat ik wel in mijn eerste bandje, omdat wij geen drummer konden vinden, ben ik gaan drummen. Ja. Zeg maar erbij heb ik gewoon keihard geoefend daarvoor. En toen heb ik iets van 2 optredens gedrumd. Een soort van... om het toch nog te doen.
Ja.
Maar dat verwaterde heel snel. Want de gitaar was gewoon... dat was alles, weet je wel. Dat vanaf toen was ik gewoon verkocht.
En wat waren nou, zeg maar, de grote invloeden van jou? Buiten je vader natuurlijk.
Nou, ik was op jonge leeftijd echt al hooked aan rockmuziek. Ik weet nog, op de basisschool was ik al helemaal gek van Pearl Jam. Hmm. En Rage Against the Machine bijvoorbeeld. Die 2 bands live. Red Hot Chili Peppers. Een beetje die 90s grunge.
Ja,
dat was helemaal... Ik was helemaal gek daarvan. Echt vanaf mijn 10e of zo, 11e al. Dus die dingen waren sowieso de grootste inspiratiebron. En van daaruit leerde ik Jimi Hendrix kennen. Weet je wel, via John Frusciante. En ook de bluesgitaristen, bijvoorbeeld Peter Green. Mijn vader was helemaal gek van Peter Green. Ja. Dus daar raakte ik al snel in aanraking mee. John Mayer uiteraard. Dat was voor, ik denk, van iedereen van... Mijn generatie, onze generatie, is hij gewoon...
Dat is de man, toch?
Ja, ik bedoel... Precies, alles waar hij mee kwam, wat wilde je weten, wilde je opslokken, weet je. En dat ook gedaan.
Wanneer heb je hem ontdekt? Was dat in de tijd van de John Mayer trio?
Ja, precies. Want in
2006.
Ik denk dat Darders uitkwam, dat ik voor het eerst van hem hoorde. En net zoals veel mensen wist ik niet dat hij zo'n virtuoos was.
Nee, klopt, ja.
En toen hoorde ik een keer inderdaad trio van een bevriende gitarist. En toen dacht ik, wow, holy shit, die gast die kan alles, weet je.
Ja.
Die slow blues en ook dat agressieve zoals Stevie Ray en die akoestische shit van hem. Nou, toen ben ik daarin gaan duiken en alles wat hij ooit heeft uitgebracht heb ik denk ik uitgezocht.
Ja,
en proberen na te spelen.
Ook Neon en dat soort dingen.
De hele Live in LA versie heb ik gewoon echt noot voor noot uitgezocht.
Oh ja?
Alleen om erachter te komen dat je niet alles kan kopiëren.
Nee, echt,
dus dat was een maand werk om überhaupt echt... Al die timings die ik had uitgeschreven. En toen dacht ik, na een paar weken dat oefenen, dacht ik, ja, wie hou ik nou voor de gek, weet je? Dat gaat dan, dat zit gewoon in zijn handen. Dat kun je niet naspelen.
Nee.
Maar wel leerzaam, weet je? Die percussieve stijl van hem op akoestisch, dat is wel, heb ik echt wel een soort van... zoveel aan overgehouden in mijn eigen spel.
Ja.
De percussie tussendoor, dat heb ik van hem.
Ja, daar leer je heel veel van om dat zo uit te zoeken.
Ja,
ik ben ook echt vol toen in Neon gedoken.
Ja, echt hè.
En ook om te ontdekken van, daar heb je toch net even iets grotere handen voor nodig. Om dat echt lekker te kunnen doen.
Dat al. En die rhythm die hij improviseert, die rare dingen door elkaar. En het feit dat hij gewoon daar zit, weet ik veel, 27 jaar, voor een vol stadion met camera's. Hij weet dat gefilmd wordt en hij gaat gewoon wat doen.
Ja.
En dan is dat het resultaat. Weet je, dan ben je next level, zeg maar. Ook geen zekerheid inbouwen van, ik denk dat ik zoiets ga doen. Het is compleet geïmproviseerd, weet je.
Ja,
op,
dat hoor je
een paar
ook
themaatjes na, ja.
Je hoort inderdaad dat hij heeft het vaker gespeeld in tours en zo. En dit is een soort van de ultieme uitvoering van zo'n live versie.
En dan zonder angst, zonder niks. Ja, dan ben je gewoon echt een meester, ben je dan, weet je.
Ja. Wil je dat? Ja, dat is natuurlijk een domme vraag, maar zou je dat niveau ooit willen halen? Is dat...
Ik denk dat iedereen dat wel wil, maar dat ik...
Zie jij een weg daar naartoe?
Nou ja, nee. Eerlijk
gezegd. We
hadden
het er net
nog
een beetje over, hè?
Dat... Weet je, het...
Buiten de uitzending.
Het vervelende is dat je nu met die studio en dat zal voor iedereen herkenbaar zijn, voor jou ook. Mm. Je hebt die podcast, je hebt je dat, weet je.
Ja.
Ik heb mijn eigen studio ook, waarin ik dus al mijn albums produceer en mijn singles, maar ik produceer ook voor andere mensen. Dus dan heb je het songwriten, het produceren, het mixen, de teksten. Er komt zoveel, waardoor je gewoon geen tijd meer hebt om 6 uur per dag te studeren.
Nee.
Ik zou dat misschien kunnen halen als ik nu 10 jaar lang een uurtje of 3, 4, 5 ga studeren.
Klopt.
Net zoals iedereen die dat doet, dat niveau zou kunnen halen.
Ja.
Maar dat is niet realistisch. Misschien ooit als ik met pensioen ga of zo.
Nou, ik denk altijd,
maar dan is het te laat.
Dat de basis wordt gewoon gelegd in je vroege jaren, waarin je dus wel die tijd hebt om zoveel te oefenen en om echt die extra maal erin te leggen.
Ja.
Ik weet ook nog, toen ik nog vrijgezel was, begin 20, net op mezelf woonde. Ja, toen zat ik gewoon avonden op de bank met de gitaar op schoot,
ja.
met de tv aan, maar het geluid uit.
Ja, precies.
Weet je wel, dat. En alleen maar te spelen. Daar is die basis gelegd.
Echt, die periode ook. Ik had die ook, rond mijn 14e, 15e, 16e. Toen een paar jaar heb ik de kroeg ontdekt. Ja. Toen werd het iets minder.
Ja.
Maar toen vanaf mijn 19e dacht ik weer, fuck, wat heb ik nou gedaan die jaren? En toen ben ik echt als een bezetene gaan oefenen. Echt ook tot mijn 23e of zo. Ja, en dat is je basis inderdaad.
Ja.
En af en toe zie ik nog, ik nam alles op eigenlijk. Alle solos die ik uitzocht van de meest uiteenlopende dingen, die filmde ik. Want voor mij, als ik een filmpje kon maken waarin ik het foutloos speel en ook enigszins relaxed speel, dan had ik hem.
Ja,
want het is heel, heel makkelijk om te denken dat je een solo kunt spelen of beheerst als je meespeelt met de plaat.
Klopt.
Maar je hoort het pas als je een backing track hebt en je gaat het zelf spelen en filmen.
Ja.
Dus ik kijk nog wel eens die oude shit terug dat ik 22 was of zo. En dan denk ik, godverdomme, ik moet weer aan de bak. Weet je? Dan ben je echt veel, veel beter en technischer dan nu. Weet je?
Ja.
Je leert natuurlijk wel andere dingen along the way. Functioneel spelen en wat mooier spelen en rustiger spelen en meer in dienst van de song en creatief. Maar puur die chops en je handen en de techniek.
Snelheid.
Dat is echt, ja, dan ben je gewoon jaloers op je jongeren zelf.
Ja, erg. Ja, ik herken dat, man. Als ik wel eens oude videobanden of zo en ineens ergens vandaan haal. Een oude videorecorder en ik flip dat erin. En ik zie ineens een optreden van mezelf toen ik 18 was.
Ja, echt. En ook je sound dan, hè.
Dat dude. Ja. Waarom doe je dat nu niet meer?
Ja, echt. Dan ben je ook nog een soort van naïef.
Ja.
Dus je hebt dan gewoon een Marshall JCM 800 staan.
Ja.
En een Strat, één Wawa-pedaaltje of één overdrive. Daar dacht je niet over na. Je speelt gewoon. En die amp stond op 5. Ja. Weet je, gewoon naast je oor. En dat...
Ja.
En dan hoor je nu terug, nu ben je met pedalen en dingen en alles om maar sound te maken.
Ja.
En in die jaren, misschien heb je toen wel een betere sound dan nu.
Ja.
Zonder dat je het zelf weet, weet je
Klopt.
Wel. Omdat het gewoon puur was en je speelt gewoon. En je bent alleen maar daarmee bezig.
Ja.
Het is confronterend.
Ik vind dat soms ook confronterend inderdaad. En ook als je dan weer op tour moet of zo. En je dus in één keer weer heel veel moet spelen. Of je brengt een nieuw liedje uit. In mijn geval dat ik dan maanden eigenlijk niet heel veel gespeeld heb.
Mm-hmm.
Ja, 2-3 keer in de week optreden. Maar dat is toch een soort van spiergeheugen wat je gewoon aanspreekt. Maar als je dan echt weer een echte tour gaat doen met nieuwe dingen, waar ik in één keer heel veel moest soleren. Wow.
Ja.
Wow.
Dan
moet ik weer in één keer al die oefeningen gaan doen.
Ja, echt.
Gewoon,
maar dan heb je wel ook wel een stok achter de deur om ook elke dag een uur te gaan zitten en nieuwe dingen leren. En
klopt.
Ik merk, ik bij mij oefenen, het schiet er echt helemaal bij in. Ik mag blij zijn als ik gewoon in de studio een paar uur pak per week, waarin ik gewoon creëer en speel. Of een kwartiertje op de bank. Ik geef ook nog wat gitaarles. Dan ben je er ook mee bezig. Heb je toch een paar uur per dag dat ding in je hand.
Ja.
Dat helpt, maar... Ja, dat echte oefenen, dat ik schaam af en toe een beetje. Als ik denk van, fuck, ik ben gitarist, weet je wel ook. Maar het oefenen is echt te weinig. Omdat je gewoon, je doet zoveel andere dingen. En het is dan niet echt nodig. Maar als ik op tour ga, dan wil ik daarvoor wel echt een paar maanden. Echt dat ik ook als ik improviseer, dat ik zelf blij ben als ik mezelf terughoor.
Ja, dat je niet hoeft na te denken van, ik loop vast, want ik... Ik struikel over mijn vingers.
Ja, en het mooie is wel dat als je dan weer echt bijvoorbeeld 2 uur per dag pakt, gewoon elke dag, of laten we zeggen 5 dagen in de week, ook nieuwe dingen leren, stukken, dan echt na 3 weken denk ik al van, waarom de fuck doe ik dit niet altijd door? Want dan ben je weer blij met je eigen handen of zo, met je
Precies.
eigen spel. En je ziet weer deuren gaan weer open in je creativiteit. En dat is echt, en toch laat je het dan weer verwateren, weet je wel.
Omdat je denk een bepaald basisniveau hebt inmiddels, waarmee je gewoon je boterham kan verdienen, waarmee je uit de voeten kan. Dus dit is denk ik een tip voor alle gitaristen die nu luisteren en kijken en denken van, hey, blijf oefenen.
Ja, het is echt zo.
Ja, het is een beetje wat mijn opa altijd tegen me zei vroeger, leer nou noten lezen, jongen.
Ja.
Ik heb hier een piano staan, die was van mijn opa vroeger. En die speelde alles op gehoor, alles, weet je, maar hij kon geen noot lezen. En toen zei hij altijd van, jongen, je moet zorgen dat je die noten leert lezen. Want ik heb er zo'n spijt van. En ik dacht alleen maar, dog. En nu denk ik, haal het gelijk. Ik kan ook geen noot lezen, maar ik doe alles op gehoor.
Ja.
Aan de ene kant is dat natuurlijk fijn. Aan de andere kant is dat dus ook gewoon een houd het je tegen. Weet je wel? En dat is gewoon wel eens iets waar je tegenaan loopt. Heb jij de superpower om noten te kunnen lezen.
Nee, Ed. Nee. Ook ik niet. Ik ben ook weer een domme gitarist die dat nooit heeft gedaan. Ja. Ik heb wel een poging gedaan, hoor. Een paar keer. En, ja, ik kom een klein eind, laten we het zo zeggen. Als ik gewoon even de tijd heb. Ja. Maar nee, ik kan niet iets zien en dan het spelen. Dat kan ik ook niet. En wat je zegt, soms is het gewoon niet handig. Het is ook wel jaloersmakend als je die motherfuckers ziet die dan gewoon een blad voor zich krijgen en dan dat foutloos spelen. Ja. Weet je? Maar als je geen sessiewerk doet of zo, dan kom je er wel mee weg om het niet te kennen.
Hoe ging dat dan bij jullie thuis vroeger? Was jouw vader van de
Mijn noten? Vader kan prachtig noten lezen. Die zat gewoon echt klassiek. Die heeft ook klassieke basis. Echt klassiek gitaarspel. Die zat gewoon van blad de mooiste stukjes akoestisch gitaarspel te spelen. En dat kan hij nog steeds.
Heeft hij jou nooit gepusht van Jan?
Nee, niet echt. Nee, die pushte mij niet.
Hoe ging dat sowieso? Want dat vraag ik me wel af. Weet je, mijn ouders speelden allebei geen instrument. Dus ik ben nooit daarin beïnvloed, zeg maar, door mijn ouders. Nooit gepusht, nooit tegengehouden, niks. Maar ik kan me voorstellen dat het voor mijn kinderen anders zal zijn. Omdat hier gewoon allemaal gitaar aan de muur hangen. En dat er misschien verwachtingen bij komen kijken. Hoe was dat voor jou?
Ja, nou, ik heb natuurlijk veel les van hem gehad in het begin. En ontzettend veel van hem geleerd, sowieso. En het leuke ervan is dat het gesprek over gitaristen en sounds nooit ophoudt. Als ik af en toe bij mijn ouders op visite ga, dan het eerste wat mijn vader doet: kom kijken, Jan, heeft hij weer wat gevonden op YouTube? Hij zit een hele dag te struinen naar apparatuur en gitaristen, dat houdt nooit op. Nee. En ook de zoektocht daarnaar, ook in mijn studio, naar sounds, naar dingen. Maar toen ik jong was, is het soms ook hard. Want you don't fool a player, weet je wel. Het klopt, is. Mijn vader was echt begenadigd bluesgitarist vroeger. Echt ontzettend goed. En als ik af en toe niet hard genoeg oefende, dan hoef je één noot te spelen en die ouwe ziet het. Ja. Dus de complimenten die waren schaars. Alleen als je het echt verdient, dan is het zoiets van goede sound, ouwe. Of tegen mij dan, goede sound, jochie. En af en toe was dat wel eens frustrerend, ook met mijn bandje, dat hij zoiets had van, ja, je bent er nog niet, weet je. Je moet harder. En dat is een manier om te pushen. Ja. Om te laten weten van, prijs jezelf nog niet op dat niveau. Want soms denk je dat je dat bent. Als je 16 bent, vol bravoure, en je staat een solo te spelen van rock and roll. Maar hij probeert dan ook een soort van iets in te bouwen, ook bij mij, om voorzichtig te zijn. Ja. Met je eigen dingen die je al voor elkaar hebt, weet je.
Een beetje grounded te blijven ook.
Ja, precies. En soms is dat frustrerend. Als je jong bent, dan wil je gewoon horen van, fuck, het was supergoed. Maar dat zal iedereen herkennen met ook een ouder. Maar uiteindelijk, hoor, als ik wel de tijd erin heb gestopt, of echt geoefend heb, had voor iets, en het klopte ook, weet je wat, dan was hij de eerste die mij belde van, yo Jan, je sound en je toon was echt op de rit. Het was echt heel goed.
Denk je dat het jou ook gewoon heel erg gestimuleerd heeft om een soort van het beste uit jezelf te halen? Juist de kritische ogen van je vader?
Ja, tuurlijk. Bij vlagen sowieso. En het is ook een soort van Ik weet wanneer ik gewoon tekort schiet. In ieder geval voor mezelf. Voor de luisteraar misschien niet. Maar als ik weet dat ik inderdaad terugval op mijn basis of zo, terwijl ik aan het soleren ben en het eigenlijk net red, qua wat ik bedoel, qua techniek, dan kan ik daar echt van balen of zo. Dan kan ik dan wel mezelf schamen af en toe, dat ik denk, Jezus, Jan had gewoon iets meer geoefend. Dan had ik in ieder geval en mijn vader gehoord dat je niet op je limit zit nu. Ja, dat precies. Je gewoon echt nog veel meer headroom hebt. Ik weet niet of dat door mijn vader komt, maar dat is wel iets. Dat heb ik wel met je meegekregen. Want wat ik zeg, je houdt niemand voor de gek. Nee. Ja, je kan heel veel mensen voor de gek houden, maar geen players.
Nee,
weet je? En dat zijn nou net de mensen die waarvan je wilt dat ze zeggen, zo,
wij even ja, een kleine precies tapje op je schouder wil krijgen.
En dat is dat red je alleen gewoon door het werk te doen. Ja. En dat is het mooie aan een instrument bespelen. Tegenwoordig kan iedereen alles voor de gek houden met autotune en met productie. En met,
zeker.
Je kan van een het geluid van een scheet kun je bij wijze van spreken een gitaarsolo faken. Maar het spelen op het podium, there's no shortcuts. Nee. Dat is, en dat maakt het, dat maakt het mooi. En ook belonend, als je dan een keer wel goed voorbereid bent. Ja. Niet een keer, maar ik bedoel in het algemeen.
In het algemeen. Ja, want hoe was het dan als je dan op een gegeven moment bij de 3J's terechtkomt? Ik bedoel, Jaap, ook te gast geweest in deze podcast, is ook een player.
Jaap is een van de meest virtuose mensen van het land.
En ook technisch qua gear en stuff, niet normaal. Ik kan me nog herinneren toen een keer Consonant C, dat ik met Coverage ook mee mocht doen. En dat Jaap zei, joh, speel maar even over mijn amp en over mijn pedalenbord. Kijk, toen liet hij dat hele pedalen uit. Mm-hmm. Als je een beetje meer die edge-achtige sound wil, dan moet je even dat doen. Wat wil je, weet je?
Ja, precies.
Dus gewoon in de candy store, gewoon niet normaal. Dus hoe was dat?
Nou, dat was enerzijds heel leerzaam en anderzijds is dat gewoon een beetje intimiderend.
Dat bedoel ik.
Ik was ook helemaal gek van Jaap al voordat ik bij de 3J's kwam. Jaap speelde altijd in de kroeg. Ja, en die was echt het niveau Joe Satriani, weet je wel? Gewoon oneindig virtuoos. Die kan hoe heet het, Django Reinhardt spelen, vloeiend. In die tijd was het helemaal krankzinnig, tot alles van Steve Vai of prachtige akoestische tokkeldingen. Echt, kan niet gek genoeg. En hij kon het op het hoogste niveau.
Ja.
In die tijd al, ik was altijd kijken bij de 3J, speelde toen nog covers in de kroeg. Waren we altijd aan het kijken met mijn vrienden en stik jaloers, in awe van zijn spel. Ja. En ook ik wilde ook zo goed worden, weet je. En hij was wel echt ook iemand waar ik echt tegenop keek. Dus, en eigenlijk nog steeds hoor, qua gitaarspel, hij zit op een ander level.
Ja.
Dat is de dingen die ik mee heb gemaakt bij de shows. Als hij gewoon losgaat, dan komen er dingen voorbij. Dan denk je, waar haal je het vandaan?
Ja.
Dus dat was inderdaad ook intimiderend. Want je bent jong en ik heb ook het gevoel dat in die beginjaren dat mij ook wel belemmerde. Omdat ik in mijn hoofd wilde ik zo graag ook hem imponeren.
Ja.
Dat je gewoon vastloopt. Dus dat je, je gaat veel te erg nadenken over je eigen spel. Als ik dan een keer een solo deed, dan wilde ik dat zo goed was. Dan ga je vijf dingen door elkaar proberen, waardoor het eigenlijk gewoon allemaal net niet is.
Ga je te hard proberen, ga je overcompenseren.
Ja, en dat heeft echt wel een paar jaar geduurd voordat ik soort van mezelf kon zijn. Of als ik dan, want ik had niet veel solo momentjes, dus dat maakt het nog iets moeilijker.
Ja.
Als ik dan een solo speel, dat ik dat wel gewoon ook relaxed kon doen. Dat ik dacht, maar ik ben Jan.
Ja.
Weet je, ik ben niet Jaap Kwakman. Ik speel op deze manier. En dat ik dan ook niet hem, zijn stijl probeerde te spelen. Gewoon mijn eigen ding, weet je wel.
Ja.
En dat heeft wel een tijdje geduurd.
Sprak maar, je daar dan ook over met hem? Of,
nee. Dit hoort hij volgens mij nu ook als hij luistert. Maar weet je, ik denk dat ook wel herkenbaar is voor heel veel gitaristen, weet je. Of muzikanten in het algemeen.
Zeker.
Dat zijn dingen, die moet je overwinnen.
Ja.
En ook je relaxedheid en je de manier van comfortabel spelen is iets wat je echt... Ja, dat is
toch een constante struggle eigenlijk.
Echt, dat gaat maar niet weg. Nee. In ieder geval, het wordt steeds minder. Ik heb wel steeds minder moeite. Ik voel me steeds relaxter. Ook omdat ik nu echt mijn eigen ding doe. Dus denk ik, dit doe ik. Dit speel ik, weet je. De druk wordt wat minder.
Wordt wat minder.
Alleen als je bijvoorbeeld echt een challenging gitaarstukje hebt en je moet dat live bij de wereld draait door doen.
Ja.
Je moet wel echt...
Oh man, ja.
In sterke schoenen staan. Wil je daar dan niet een beetje die zenuwen voelen, toch?
Ja man, hou op. Ik heb ooit een keer met David D. op het laatste moment ingevallen voor Dua Lipa. Die zou optreden, maar die had keelontsteking. En toen werd ik om kwart over vijf 's avonds gebeld. Ik was net vader geworden voor de eerste keer. En ik zat rustig thuis met mijn dochtertje op schoot. En 020. Ik dacht, neem maar op. Ja, hallo, met de wereld draait door. Kan je nu komen? Ik zei, nu? Fuck, hoe dan? Nou, stuur een taxi. Ik in de taxi daar naartoe. Nou, jongen. In mijn eentje met een akoestische gitaar. Maar dat was een liedje waar ik naar mijn kopstem moet. En ik heb een hele slechte kopstem. Dat is echt verschrikkelijk. Dus dat ik überhaupt het liedje ooit heb geschreven is gewoon een raadsel. Maar toen moest ik daar dus in mijn eentje, want ik moest dus helemaal alleen, dat dus doen.
Jezus.
Terwijl tegenover me aan tafel Danny Vera zat, geloof ik, en nog een andere, die zat echt aan tafel.
Ja,
en ik
deed
dan de minuut. Nou, toen ging ik ook echt kapot.
Ja, het is echt moeilijk.
Dat je, die focus, weet je, dat is eigenlijk wat topsporters ook hebben.
Ja.
Ik ben er wel nu een beetje mee aan het verdiepen van hoe je die focus zo kan krijgen, zonder dat je dus het is, afdwaalt.
Ja,
of...
de kunst van het niet nadenken.
Exact.
De kunst van het in het moment spelen of zo. Dat je dus jezelf uitschakelt als het ware. Want ja, hoe gek is dat? Dat je in een frase van, laten we zeggen, 3 seconden... als jij je eerste noot net niet lekker raakt... de hoeveelheid aan gedachten die je voorbij komen... voordat je in die 2 seconden bij de laatste noot van je lick bent.
Ja.
Dan kun je bij wijze van spreken 10 gedachten hebben gehad van... kut, als ik dit zo meteen terugluister... dan klinkt die eerste noot kut. En, als ik, en dan ben je alweer bij je laatste. En dan heb je dit, in de tussentijd ben je... Ja, dat is echt sick.
De pindakaas is om.
dat kan ook gewoon. Dat je in ene afdwaalt terwijl je aan het zingen bent. Ja, het is heel, dat is heel moeilijk.
Lastig.
Ja, en wat, nog één keer terug te komen op Jaap toen. Ik werd ook in het diep gegooid. Een theatertour meteen. Ook zittende mensen. En ik had ook wel wat akoestische dingen. Weet je, dat, het is zo naakt.
Super naakt.
Als het maar wordt.
Ja.
Maar daardoor heb ik wel eelt opgebouwd. Weet je. Ja. En ook scheid, zeg maar. Hmm. Om live dingen te durven.
Ja.
En ook met Jaap spelen, weet je, je leert ervan. Juist dat het moeilijk is en dat het out of your comfort zone is en dat je iemand naast je hebt die levels hoger zit, dwingt je toch om een betere muzikant te worden, weet je.
Als het goed gaat, kan je eraan optrekken, denk ik.
Ja. En uiteindelijk speel je samen en is het, heb je lol samen. En weet je, wij hadden periodes dat we bijvoorbeeld veel naar Tony Rice en zo luisterden in de bus. Heb ik dat ook veel gestudeerd. Jaap kan dat ook uiteraard virtueel spelen.
Ja.
Maar dan in de kleedkamer dan zit je samen die stukjes te spelen. En dan valt alle druk weg. En dan heb ik ook wel eens momenten gehad dat ik dacht, nou, ik zit nu echt wel lekker te spelen, weet je wel. En dan heb je lol samen, dan speel je mooi samen. En dat is waar het naartoe moet. En dat is uiteindelijk gelukkig ook gebeurd. Maar dat die eerste jaren waren moeilijk, leerzaam.
Precies, leerzaam, pittig. Maar pittig is soms ook lekker. Vind ik in ieder geval qua eten.
Mm-hmm.
We gaan zo meteen even naar jouw favoriete gitaar. Ik wil eerst nog even weten hoe die hele coronatijd voor jou geweest is. Tot nu toe, want we zijn er nog niet uit natuurlijk. Hè, mensen?
Nee.
Misschien op het moment dat je dit terugkijkt, dan is het misschien wel 2023, wie zal het zeggen. En dan zijn we er wel uit. Maar nu zitten we nog... We voelen nog de naweeën ervan.
Ja, nou ja, we zitten er eigenlijk nog middenin, toch?
Ja.
Het is vandaag goed nieuws dan dat er in ieder geval dat dingen weer open mogen.
Ja.
Onder voorwaarde dat je een coronapaspoort laat zien.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld, ja, wat moet je ervan zeggen? Laten we daar niet over uit.
Daar kan je van alles van zeggen.
Daar kun je van alles van zeggen. En daar wordt ook veel te veel over gezegd. Ja. Dat laten wij dat maar gewoon over gitaar spelen houden.
Precies. Ja.
Ja, voor mij was het kut. Want ik stopte in 2019 met de 3J's.
Ja.
Ik heb eigenlijk alles opgegeven. Het was natuurlijk gewoon mijn werk, mijn inkomen, alles. Om een sprong in het diepe te wagen, om solo te gaan. En eigenlijk kwam mijn EP, mijn debuut EP kwam eind 2019. En ik had mijn shows. Ik had 2 shows. Uitverkochte Melkwegzaal voor de presentatie. En bovenzaal hoor, weliswaar.
Ja,
maar maakt niet uit. Dat zeggen we er niet bij.
Nee.
Diep
eruit.
En uitverkochte PX in Volendam. En ik had 2 shows bij Eurosonic Noorderslag. Ik had een stuk of 10 festivals staan. Eigenlijk, ik begon gewoon dat jaar met een... Ja, jumpstart, weet je wel. Die shows gingen goed. Ik had op festivals in het verschiet. En toen werd mijn eerste festival, 16 februari, werd gecanceld. En tot op heden is alles nog gecanceld. We zijn nu in 2021, eind 2021. Dus er had geen slechtere timing kunnen bestaan voor mij.
Nee.
Het leed is natuurlijk overal aanwezig. En als jij al established bent en je had gewoon tours, gigantische tours, dan is dat leed misschien nog wel veel groter dan voor mij. Maar ja, wat moest ik? Weet je, ik wist het niet meer. Ik dacht, fuck, ik heb geen idee wat ik nu moet gaan doen. Ik had een single gepland, ik had dat gepland. En het heeft wel een paar maanden geduurd hoor, voordat ik weer de motivatie kon vinden om te denken van, nu ga ik gewoon alles op alles zetten om vette shit te maken, om goede singles te maken, goede clips te maken. En dat ben ik toen gewoon gaan doen, met alles wat ik in me had. En ik ben ook gaan produceren, veel meer. Ik produceerde al, maar ook voor anderen. Eigenlijk ben ik nu fulltime producer voor mijn werk, met een beetje gitaarles erbij. Een paar dagen in de week dan. Dus daar ben ik wel echt veel beter in geworden. En mixen ook zelf.
Ja.
En ja, ik heb wel het gevoel dat ik nu op een punt ben, ook qua level, qua het level waarop mijn songs zijn, de productie en de mix, en gewoon de mindset, dat ik daar anders niet had gekomen.
Nee.
Ik denk dat ik beter ben door de ellende. Dat ik een betere beter blanco ben. Want ja, ik heb ook gewoon wel ja, slechte maanden gehad, weet je wel. Ook gewoon, ik was alleen, ik was toch vrijgezel. Ik zat alleen thuis, nou, iets te veel drinken, al die shit. Ja, daar kun je dan snel in verliezen. Maar daardoor ben ik wel, dat ik daarna dacht van, oké, dit gaan we niet meer doen, weet je. Nee. Nu,
tijd om te herpakken.
Ja, en sterker dan daarvoor.
Ja.
Terwijl als corona niet had geweest, had ik deze songs ook waarschijnlijk niet gehad. Want je gaat dan het pad van toeren en dan ben je minder snel aan het werk aan een album. Dus ja, voor mij is nu alles goed. Weet je, de single op de radio.
Je had misschien ook natuurlijk echt die wind in de zeilen van het 3J's, waardoor je toch ook nog wat crowd van hun meeneemt naar die eerste beginshows. Dus je hebt echt die vliegende start.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment gaat die wind dus liggen. En dan moet je het dus helemaal zelf doen.
Ja, echt.
En als dat dan lukt, net zoals nu met die nieuwe single.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het voelt nog meer rewarding.
Ja, absoluut. Ja, dat is moeilijk voor te stellen als je dat niet leeft, weet je wel. Ja, letterlijk alles opgeven en dag in, dag uit, tot 's nachts in de studio. Ook, het kost ook gewoon heel veel geld. Tuurlijk. Clips maken, die dingen, de masteren, alles. En ja, ik ben in mijn eentje, dus dat gaat gewoon van je spaargeld af. En als dat steeds minder wordt en je optredens zijn niet bestaand, dan op een gegeven moment denk je echt van, fuck, hoe lang kan ik dit nog volhouden?
Je hebt ook geen solo shows die je dan bijvoorbeeld in je eentje doet? Of
nee.
Je kiest echt voor, dit is de vorm.
De bandvorm,
blanco, zo, concept.
Ik sluit dat niet uit, hoor. Maar die liedjes die zijn zo elektrisch en band georiënteerd. Maar ik heb sinds Into the Future eigenlijk, mijn twee singles geleden, of eigenlijk mijn vorige single, ben ik die akoestische versies ook gaan maken van die songs. En ook echt werkstukjes ervan gaan maken. Andere stemmingen, zodat het de vibe van het nummer ook overkomt. Dus ik heb nu dat bij drie singles gedaan. En ik speel nu af en toe ook akoestisch bij de radio. En dat bevalt eigenlijk wel heel goed. Het is gewoon, je moet kiezen voor de beste elementen van de partij. En dat is tot nog toe heel, heel leuk geweest. Dus ik sluit niet uit dat ik dat wel eens ga doen. Een huiskamerconcept
precies,
of zo.
Ja, want qua verdienmodel is dat natuurlijk, zegt de ene gitarist tegen de ander, best wel een goeie. Je kan laagdrempelig met relatief weinig kosten jezelf toch een beetje bedruipen.
Ja.
En wat je ook zegt, weet je, die nummers krijgen ook dan een soort tweede leven, waar je nooit weet precies waar dat weer naartoe kan gaan en zo. En dat,
ik ben er toevallig de laatste week een beetje mee bezig. Om erover te praten en over na te denken en dat misschien terwijl, het lijkt me ook gewoon ontzettend leuk om je eigen werk te spelen voor mensen die jou tof vinden, want anders gaan ze je niet uitnodigen in je huiskamer, dus die kennen je muziek. Het lijkt me ook belonend.
Dat is het zeker. Ik bedoel, ik doe het, nou, nu de laatste tijd heb ik het niet zoveel gedaan, door corona en alles, maar toen na die eerste golf, toen had ik een oproepje gedaan van jongens, ik doe weer huiskamerconcerten, je kan me daarvoor benaderen. Nou, toen heb ik gelijk weer 2 of 3 maanden gewoon echt volle bak gewoon kunnen spelen. En dat is makkelijk, man, alleen met gitaar in deze tijd kan overleven.
Yeah.
Weet je wel, dat is wat dat betreft voor echt bands die zich als band profileren en dus daar nog op het podium staan, is het gewoon heel moeilijk.
Ja, absoluut. Ja, ik heb die tijd dus in mijn studio gestopt, in het produceren. Ja. Dus daar heb ik gelukkig nog wat mee kunnen verdienen.
Ja.
En
een hoop geleerd.
Ja, heel veel. Vooral mixen.
Dat man. Hoe pak je dat aan, dat leerproces? Is dat YouTube afstruinen, op zoek gaan naar de juiste bronnen?
Weet je, Pensado's Place. Pensado's uiteraard.
Place,
en aan alles wat je kan vinden, weet je. Ja. Ook mixing tutorials, maar ook echt kilometers maken. En ik doe dat eigenlijk al heel lang. Ik had op mijn 15e al mijn eerste home studiootje. Echt nog met een oude Windows computer en opnemen vanaf een drumcomputertje naar dingen. Dus het is bij mij wel echt al eigenlijk al mijn leven lang ben ik ermee bezig. En steeds meer geïnvesteerd. Nu heb ik echt een goede studio.
Yeah.
Met goede spullen. Dus het is ook echt, elke mix die je maakt, denk je, fuck, dit zo goed ben ik nog niet geweest. En dan ben je drie weken verder en dan denk je, kut, had ik het maar anders gedaan, want dan weet je alweer meer. Het is echt, ik mix ook veel met mijn vader, die zit vaak in de studio, die zit erbij. En we hebben het er vaak over hoe magisch dat proces is en hoe snel die evolutie gaat als mixer. Hoe snel je leert.
Ja.
Het kan een simpel trucje zijn, weet je, een routing van een bepaalde ding naar een bus, naar een weet ik veel, technische shit. Maar dat kan dan zoveel impact hebben op een mix, dat je spijt hebt dat je dat bij de mix van de weken voor, die net gemasterd is, niet hebt gedaan.
Maar dat blijft,
ja, precies, maar dat blijft zo ook, weet je. Dus Ja, maar bij album ben ik nu echt wel... Ik ben er echt trots op, weet je. Ik kan wel echt zeggen van... Ik vind dit echt, echt goed.
Ja,
ik ben best wel perfectionistisch. Ik level het ook met mijn helden, weet je.
Ja.
En ja, this is as far as I go. En maar wel 100%.
Ja.
Dus daar ben ik wel echt wel trots op. Tegen de tijd dat hij uitkomt, denk ik waarschijnlijk van... Fuck!
Ja, ja, had ik maar dit of dat.
Ja.
Hoe prominent is de gitaar op jouw album?
Ja, heel prominent. Natuurlijk. Dat is... Daar is alles mee geboren, weet je. Soms maak ik een beat of zo waarin een synthesizer georiënteerd is. En ook heel veel basgitaar trouwens. Hmm. Ik heb echt wel 3 of 4 songs die met een bas intro beginnen.
Oh ja.
Ja, dus op een of andere manier begin ik vaak met grooves. Dus als ik een goede beat heb, goed tempo, dan zo'n basgitaar, baslik.
Ja.
Dan heb ik een soort van...
gaat het leven.
En die gitaar, daar ga ik dan een lick op spelen of een themaatje, weet je. Dus veel basgitaren zit er ook wel, is ook wel een...
Ja, het heeft ook snaren.
Ja, precies.
Over snaren gesproken. De favoriete gitaar van?
Ja.
Ik zou zeggen, pak hem erbij.
Het is natuurlijk een relatief iets, hè. Een favoriete gitaar. Het is, kan soms per week veranderen.
Ja.
Maar het is...
pak even de extra camera erbij.
De huidige favoriete gitaar. Ik zal hem laten zien.
Wacht.
Dit is een Strat.
Ja.
Deze is gebouwd door Piet Visser. Een hele bekende bouwer uit Noord-Holland. Een hele goede bouwer. Hij maakte vooral bassen ook. En ik weet niet, volgens mij in de 90's... Ik weet niet hoe het nu zit. Deze gitaar is volgens mij 35 jaar oud of zo.
Oh, joh.
Het zat zo, nou, ik zal het verhaal vertellen. Het zat zo, mijn vader die liet af en toe gitaren bouwen door Piet Visser. Die woonde toen nog in de buurt. En dat was gewoon een hele goede bouwer. Heel veel sessiebassisten speelden ook op zijn bassen.
Ja.
En mijn vader die had daar een gitaar gezien. Hij maakte ook gitaren, zeg maar, ook voor de lol. En die had deze gitaar in zijn handen gehad. En heeft een hele bijzondere hals, dit ding. Heel smal, heel prettig ligt hij. En hij klinkt gewoon heel dik. Klinkt als een echte Strat, maar wel dik. En hij was helemaal verliefd op die gitaar. En hij had die gezien. Kwam ik thuis bij mijn moeder vertellen daarover. En die... haar hart brak dat ze op dat moment geen geld hadden om hem te kunnen kopen.
Yeah.
Maar wat bleek, mijn moeder had nog een spaarpotje ergens waar mijn vader niets van wist. En die was zonder het weten van mijn vader om naar die Piet Visser gegaan. En die had gezegd, ik wil die gitaar hebben. En de volgende dag of een week later of zo, ik weet niet eens of hij jarig was of dat het gewoon een verrassing was, lag die gitaar op tafel.
Zo.
Met een briefje erbij van... deze is voor jou.
Zo.
Dus dat is toch wel het meest romantische rock'n'roll gebaar.
Holy shit.
Wat je ooit gehoord
Vanessa,
hebt.
Als je nu luistert. Sorry, mijn vriendin. Als je nu luistert.
Ja, voor alle vriendinnen. Als je man blij wil maken. Ja. Luister goed naar mijn moeder. Ja.
Ja.
Volg het voorbeeld. Deze gitaar was knalrood in het begin.
Oh joh.
Echt lelijk rood ook. En ik heb hem op een gegeven moment een soort van... toegeëigend. Of niet toegeëigend, maar hij stond gewoon op mijn kamer.
Ja.
En toen ik nog bij mijn ouders woonde en gaandeweg ben ik steeds meer op gaan spelen. Uiteindelijk kocht ik zelf een Strat, zo'n Eric Johnson Strat. En had ik nog een andere Strat. En toen uiteindelijk lag deze volgens mij 2 jaar in de koffer. En toen dacht ik, fuck, die heb ik ook nog. Die ga ik eens. Want mijn vader is gestopt met spelen, dus al die gitaren die heb ik die overgenomen. En toen dacht ik, laat ik deze weer eens uit het stof halen. En toen heb ik hem helemaal op laten lappen door Erik van der Haar. Dus geplekt is hij. Hij is gefret, gerefret. Nieuwe elektronica, nieuwe pick-ups. En toen heb ik hem ook opnieuw laten spuiten. In de kleur Antigua. En ik zei net al, we hadden het er even over. Die kleur is een soort van hated or love it.
Ja.
Kobus uit mijn band, ik had deze gitaar dus nu weer opnieuw uit de koffer gehaald. Ik lul maar door. Maar,
lul maar door.
Die gitaar dus helemaal op laten lappen. En dan toch heb je weer, had ik een Gibson ES gekocht. De 335, daar weer jaar op gespeeld. En nu dacht ik laatst van, ik pak die weer eens uit het stof. En dit is nu mijn main act, zeg maar.
Yeah.
Ik speel alles ermee in. Ik speel live nu ermee. Ik ben echt helemaal weer opnieuw verliefd op dit ding.
En, laat eens wat horen. Fijn. een...
Hij is wel agressief, ja. Hij heeft wel een beetje die Stevie Ray ding, maar ja,
wat voor elementen, wat voor pick-ups?
Ja, dit zijn gewoon Fender Noiseless.
Zijn een pick-ups. Oh,
ja, die heb ik er toen in laten zetten. Ja. Maar hij heeft een soort de gevoeligheid.
Ja.
Maar ook die frusiant die achteraan.
Ja, nee, maar dat.
Die felle, die.
Het heeft een bite.
Ja, dat,
lekker, man.
Ik hou ervan, weet je. En die, ja, gewoon ook de delicacy die...
Ja. Wat voor frets? Zitten er jumbo-frets op, of wat is het?
Ik denk gewoon standaard size. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ze zien er...
groot uit. Wil je eens proberen, Ed? Want ik ben altijd benieuwd. De Holy Strat sound is altijd zo'n ding, weet je wel.
Die van, klinkt, ja.
Ja, en ook hoe hij voelt. En ik heb bij deze toch vaak dat ik denk... Dit is wel het lekkerste stretje die ik ooit heb gehad.
Ja.
Ook qua sound. En die felheid. En ik ben benieuwd wat je van die hals vindt. Die is echt heel smal. Smaller
nou,
dan normaal.
Kom maar door. Ik ben benieuwd. In ieder stadje een ander stratje.
Ja,
die hals is wel erg fijn, hoor.
Ja. Dat zijn ook mooie dingen. Die tussenelementjes op die
ja,
strat,
man.
Dat is echt.
Ja, man, dit is fijn.
Die is ook goed. Oh. Die.
Ja, hè? Hij wil echt hier.
Ja, dat, precies dat.
En dit is ook niet mals.
Hadden we het net al genoemd, maar de kleur.
De kleur.
Wat vind jij daarvan?
Ja, ik hou er wel van. Steeds meer, gek genoeg. Ik had dit vroeger verschrikkelijk gevonden, dat weet ik zeker.
Ja, ja.
Maar ik sta er steeds meer open voor of zo. Dat ik denk, ja, maar dit is gewoon...
Ja, het is een beetje... Het is lelijk mooi of zo.
Ja.
Mooi lelijk, moet ik zeggen.
Dat is heel fijn.
Ja, ik weet niet of ik net al zei. Ik weet niet eens wat ik net vertelde. Maar Kobus Groen bijvoorbeeld uit mijn band.
Ja.
Die... Dat wil ik vertellen, sorry. Die, ik had in de oefenruimte gezegd, hoe vind je dat ding klinken? Weet je, mooi enthousiast. En, ja, vet hoor Jan, vet hoor. Maar, weet je, maar wat is er dan? Die kleur!
Ja,
hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou een gitaar in die kleur laten spuiten?
Ja.
Ik dacht echt van, oké. En toen later speelde ik met, ik weet niet meer met wie, met nog iemand, had ik deze gitaar ook. En zeg, ja, echt vet ding hoor, maar die kleur, hè. Weet je, begon weer iemand erover. En... Zeg maar, na mijn optreden bij Muziekcafé, toen kreeg ik een berichtje van iemand. Yo, die gitaar, wat een vette kleur!
Ja.
Het is echt hate it or love it of zo.
Ik zag hem dus ook bij Muziekcafé voor het eerst. En toen dacht ik echt, jezus, dit past gewoon zo goed of zo in het totaalplaatje ook. Hè? En dat,
ja,
die dat, is, de kleuren dat is wat het moet zijn ook, hè? Weet
ja,
je wel?
Precies.
En dat, want jullie hebben ook dan, of dan Kobus dan zo'n overal aan, geloof ik.
Ja.
En, dus het matcht ook gewoon. En dat is,
ja, precies. Dat heeft er wel mee te maken.
Dat is belangrijk. Heel tof. Laten we het eens even hebben over... Oh, wacht. Dat is misschien wel geinig. Als jij nu aan het kijken en aan het luisteren bent... en je denkt van... Ja, die gitaar. Ik vind daar wat van. Laat het gewoon even weten.
Ja, wat vinden we van de
gitaarmannen.nl. Of natuurlijk, drop het gewoon in de comments op YouTube. Dat kan gewoon. Of post op social media met hashtag gitaarmannen. We gaan het even hebben over gear. Let's Talk Gear. Want jij had mij een foto gestuurd van jouw paddleboard.
Ja.
Die komt dan ook nu in beeld. Niet nu, maar als de mensen kijken, die zien dat nu gewoon verschijnen. Nice. Laten we hem eens even doorlopen. Jij hebt daarop zitten. Ik zie Strymon.
Ja.
De El Capistan.
Ja.
Dat is de delay.
De tape delay.
Ja. Maar ik zie ook die. Wat is het? Die witte Eventide.
Ja, de H9.
De H9. Wat doet die ook weer? Dat is toch ook
die
een beetje.
Die doet alles wat je wil.
Ja.
Maar één effect at a time. Dus er zit echt de ziekste modulation ding in, pitch shifting, versus ja echt hele rare gekke shit. Yeah. Octavers, alles zit erin, maar wel van een ja ziek goede kwaliteit,
yeah.
Zoals je van Eventide gewend bent. Dus dat is eigenlijk een perfecte aanvulling voor die delay ook. Want soms heb ik een slapje.
Ja.
En dan wil ik nog een hele mooie tapegalm op BPM ook, weet je.
Precies, want hoe doe jij dat met die... ik zie dat er volgens mij ook een klein... hoe zeg je dat? Twee kanalen dingetje zit. Gebruik je die voor die Capistan?
Nee, dat is de farm. Ja, die zit, daar kun je die Eventide mee switchen. Want op de Eventide zelf, dat is een beetje onhandig. Kun je alleen naar rechts.
Oh ja.
Dus in je presets.
Ja.
Dus op die kun je ook naar links. Want anders moet je de 100 presets door...
Hoe doe je dat scrollen? Dan met die El Capistan? Want die is toch ook te bedienen, zeg maar, met presets?
Dat kan wel. Die heeft een soort controle, maar die heb ik niet.
Nee.
Nee, het is voor mij meer een nu gewoon als lab.
Oké, okay, ja.
Dus die staat gewoon aan.
Oké. Okay. Dan zie ik qua overdrive zie ik een OCD.
Ja. Ja, dat blijft gewoon
ja.
Goud. The Never Change Winning Team.
Wat kan je er verder over zeggen? Dat is gewoon goed.
Ja, dat is gewoon smeuïg. Echt goed.
Dan zie ik... iets van Zwex.
Zwex.
Ja,
dat is een heel gek dingetje. Dat is de Mastertron. Dat is zo'n kapotte fus.
Oh.
Zeg maar, de staat gebruikt hem volgens mij ook. Ik heb hem van Saint Vincent. Ik ben groot fan van Saint Vincent. Zij heeft zo'n unieke gitaarstijl. Ze is virtuoos, maar op een hele weirde manier.
Ja, die is wel weird.
En zij gebruikte dat pedaal. Dus ik ben best wel gek van haar muziek. En ik moest dat gewoon hebben. En in mijn eerste EP hoor je ook echt dat soundje. Dat beetje kapotte fuzz soundje. Ik gebruik hem weinig meer, moet ik zeggen. Ik ga toch weer een beetje meer naar de... Gewone normale overdrives.
Ja.
Die andere gebruik ik veel. Die zit er ook op. Die
zwarte, of niet?
Nee, het Robin Ford pedaal noem ik het. Robin Ford's over Dumble in the Box noemen ze het ook wel.
Ja.
De,
is dit de... God. Die grijze die hier zit. Die.
Ja.
Ik kan niet verder mee inzoomen.
Ja, de Zendrive.
Zendrive.
Ja. De Zendrive. Robin Ford haalde daar altijd zijn overdrive uit vandaan. Dus een Dumble amp en dan die als een soort van overdrive. Die heeft dat mooie midi, die mooie fluwele midiness van als je Robin Ford hoort soleren.
Ja.
Die zit daarin, maar die kan ook gewoon heel lekker knijpen. Dus die gebruik ik nu eigenlijk meer als solo of in ieder geval lick ding.
Dan zie ik hier de... Wat is het? Is het ook weer? Ik ken het wel. Is het niet van T-Rex? Nee. Deze.
Oh nee, dat is mijn amp.
Dat is jouw amp?
Ja, dat gebruik ik dus voor live. In de studio heb ik gewoon een paar versterkers staan.
Ja.
Maar voor live, ook gewoon voor de mobiliteit, heb ik gekozen om die Amp One. Dat is de Bluke Amp One. Dat is gemaakt door Thomas Bluke, een echte versterker freak, master, bouwer uit Duitsland. En die heeft een soort van analoge versterker gemaakt. 100 watt, gewoon echt een power amp.
Ja.
Met een buisje er ook in. Dus gewoon, er zit een nanotube in. Hij heeft die technologie een beetje ontwikkeld. En er zijn filmpjes dat hij, zeg maar, hij daagt gewoon echt de vetste amps uit. En dan heb je dus hier een 100 watt Marshall Plexi. En dan gaat hij ernaast zitten met dat ding. Echt een goede gitarist. En dan gaat hij gewoon... En dan blinddoek test. En dan komt het zo akelig dichtbij. Of ja, bijna geen verschil.
Nee.
En ook qua feel. Dus je speelt ook echt op een 100 watt analoge amp.
Ja.
Dus het is echt die versterking. Je voelt een beetje die druk, weet je wel. Wat bij een camper af en toe misschien niet zo is, voel je hier een beetje die buizen, dat buizengevoel. En toen ik dat zag, dacht ik, dit is perfect, want hij kan gewoon op mijn bord.
Ja.
Dus dat is super handig. En de sound is gewoon echt goed.
En heb je dan oortjes of doe je het...
Nou, soms heb ik het... Ik heb ook een... Er zit ook een kabinetje bij. Ja. Dus dan kun je gewoon kabinet out. Die heb ik wel eens mee op podium. Maar soms inderdaad gewoon volledig in-ear.
Ja.
Want vanuit die app ga ik dus naar de Oxbox. Heb ik een heel kastje laten bouwen door Paul Lenders. Een soort roadproof ding. En daar heb ik dan mijn favoriete configuratie van de speaker. Dus een grote 4x12 box met een Royer ervoor en SM57. En perfect gemiked, perfecte cap simulatie. Ja. En dan heb ik altijd dezelfde sound. Dan gaat er zit ook een DI in die box.
Ja.
Dus als ik live kom, dan komen ze met een XLR of een mic aan bij een festival of whatever. Ja. En dan zeggen ze, geef die maar hier, die stop ik in mijn box. En dan heb ik gewoon die sound van mij, die ik in mijn studio helemaal boetseer en maak. En dan, ja, dus het is, ben ook nooit afhankelijk van iemand die jou amp mic'd heel snel in die kwartier soundcheck op een festival. Dus daar ben ik wel heel blij mee met die ontdekking. Die twee dingen. Het zijn twee koffertjes. Mijn pedalboard en mijn aux in een koffertje.
Dat is
voor mij nu echt wel een soort roadproof en sound. Gewoon goede sound voor live.
Maar wat zou dan het verschil zijn, gewoon eventjes hardop denkend, tussen een camper, die, waar je gewoon rechtstreeks uitgaat met al natuurlijk amp-sim toestanden, met die aux-box? Ik probeer voor mezelf heel erg te verantwoorden waarom ik nou die Oxbox eigenlijk gewoon moet kopen.
Ja, nou ja, weet je, het mooiste van een Oxbox is natuurlijk dat je dus gewoon over je buizenamp kan spelen op vol volume.
Ja.
En dan kun je dus, je hebt je sound van je buizenamp, je overstuurde buizen. En dan kun je in een heel mooi gemaakt programma, software, kun je gewoon welke merk kabinet wil je? Welke mics wil je ervoor? Hoeveel room? Wat is de axis van de microfoons? Hoeveel ruimte wil je er? Het is ziek. De mogelijkheden zijn ziek. En je hebt zelfs de Universal Audio kwaliteit. Plaatgalm, compressie, de 1176 zit erin.
Oh,
die kun je als preset ook al erop zetten. En het is een loadbox. Dus je kan gewoon ook over je eigen speaker spelen. Maar dan zeg maar op vol volume.
Ja.
Maar dan zacht.
Deze vriend zou het lekker zijn.
Ja, precies. Dus als je hem erop zet, kun je dus en over je eigen speaker spelen, maar dan zacht. En je kan hem in je computer laden of in de PA met je Favo kabinetconfiguratie. Dus wat Kemper doet, is natuurlijk gewoon all-in-one.
Ja.
Je hebt amps en de kabinetten. Weet je hebt gewoon uit. Maar ik denk waarom die aux ook zo goed is dat alle technologie, alle kracht, al het laboratoriumwerk is gefocust op hoe klinkt het kabinet.
Ja.
Dus en bij Kemper is natuurlijk alles. De sound van de amp, de ding. Dus ik denk dat die de zorg en de liefde die erin zit bij aux in het kabinet zo goed te laten klinken, dat je dat terug hoort. Dus als je en een goede amp hebt en die aux, dan heb je best of both.
Dan ben je er. Dan ben je waar je wil zijn. En dan zie ik nog een volumepedaal van Ernie Ball.
Ja, die gebruik ik als expression pedal voor die H9.
Oh ja, tuurlijk.
Dus op die H9 kun je gewoon oneindig effecten erop zetten. Dus het is gewoon oldschool wah of een hele diepe wah. En dan kun je ook zelf invoeren hoe diep je moet gaan. Echt van dit tot dat. Of je kan je delay zeg maar vergroten. Dus de mix van je delay in je sound. Daar gebruik ik hem voor. Ik baal wel dat af en toe, want ik kan hem niet meer als volumepedaal gebruiken.
Nee. Maar gaat hij niet vaak kapot? Ik heb wel regelmatig dat ik die ding kapot heb getrapt.
Nee, nog nooit.
Lekker.
Ik gebruik hem ook niet heel vaak, moet ik zeggen. Want wat zijn nou... ik gebruik niet heel vaak een wah wah of dat ik mijn delay wil vergroten. Het is echt voor sommige dingen is het tof.
Ja.
Dus die zitten bij mij niet standaard op.
Even kijken wat ik verder nog zie. Dan zie ik nog iets met een antennetje eraan.
Ja, dat is wel een uniek ding. Ik denk niet dat veel mensen dat hebben, maar dat is een zender. Dus ik heb ooit een soort aanbieding gekregen van dat bedrijf. Die vroeg of ik op dat ding wilde spelen. En die heb ik gewoon op mijn bord gebouwd. Dus als ik op een show sta, dan kan ik altijd draadloos spelen.
Lekker.
Ja, het is, je boet wel wat in qua sound. Maar soms is het gewoon heel fijn om draadloos te kunnen spelen. Ja. En die echte goede zenders, die de Stones gebruiken bij wijze van spreken, die zijn echt fucking duur.
Ja, dat is
dus dit was op dat moment, dacht ik gewoon, ik ga dit gewoon eens proberen een paar jaar. En weet je, je boet wat in qua sound, maar je hebt wel die vrijheid. En het is heel makkelijk. Ik kan hem gewoon indoen. En als ik een kabel in doe, is het dat. En als ik de kabel eruit doe, heb ik zender.
Ja.
Dus het is heel makkelijk geswitcht ook.
Oh, handig.
Ik moet zeggen dat ik de laatste show gewoon weer met draad heb gedaan. Want ik heel veel in de studio zit tegenwoordig. En dan als je dan niet die sound hebt die je daar hoort, dan denk je meteen van fuck,
is het aan de hand?
Je weet veel beter hoe jij echt klinkt met een draad en een amp. En als je dan niet hoort live, dan dat vergeet je snel. Als je aan toeren bent, je denkt het is lekker makkelijk.
Ja. Je hoort dan wat je inboet.
Precies, ja, je hoort het wel. Maar de luisteraar in het publiek niet.
Nee.
En dat is de afweging die wij als gitaristen vaak maken, weet je. Want een luisteraar, als het goed klinkt, kijk, je hebt awesome, zeg maar. Eén gewoon goed. Als het gewoon goed is, dan... Ja.
Is al voldoende.
Precies. Ja. Maar ja, als gitarist wil je toch die...
Ja, je wilt toch altijd voor de tien.
Ja, precies. Dus ik weet niet of je nog lang opblijft, eerlijk gezegd. Maar het was leuk zolang het duurde met die zender.
We gaan door naar het volgende onderwerp. Namelijk de dilemma's.
Oeh.
Ik heb een aantal dilemma's die ik even tegen je aan wil smijten. En je moet gewoon een keuze maken.
Oké. Okay. Mag ik die nog onderbouwen of is het gewoon echt...
Je mag altijd onderbouwen, zeker weten. Waar woon jij nu? In Amsterdam? Of
Volendam.
Volendam gewoon toch? Oké. Nou, je huis staat in de brand. Heb je huisdieren?
Nee.
Oké, dus dat scheelt. Dat betekent dat je één hand vrij hebt. Je rent nog één keer je huis in en je kan één gitaar pakken. Welke pak je dan?
Mijn...
Ja...
Ik denk Loden. Mijn Loden.
Ja.
In de eerste plaats, omdat het de duurste gitaar is die ik heb.
Ja.
Ik heb mazzel. Er staan heel veel van mijn gitaren in mijn studio. Dus de keuze wordt al beperkt. Ja. Maar ik heb één... Ik denk dat ik toch voor een akoestische zou gaan. Ik heb één Martin. Die is ook van mijn pa geweest. Die Martin Fingerstyle. Dat is een geweldige gitaar. Ook live klinkt die fantastisch. Die speelt goed. Alles zit daarin. Die kan alles doen. Maar mijn laatste aankoop is een Loden. Zo'n Wee Loden. Zo'n kleintje.
Oh.
Waar Ed Sheeran bijvoorbeeld ook op speelt.
Ja.
Ja, de sound die daarin zit, dat heb ik gewoon nog nooit gehoord. Dat is echt, en als je het in je handen hebt, dan lijkt het net of er twee keer zoveel geluid uitkomt. Ken je dat? De noot zingt. Als ik hem aansla, dan hoor je gewoon de boventonen van die anderen, die zingen gewoon door. Ik ben wel echt verliefd op dat ding. En dat is wel de meest bijzondere gitaar die ik heb.
Maar
dus
was die heel prijzig ook?
Die is ook duur, ja. Ja, dan praat je wel krappe €4.000.
Serieus?
Ja.
Dat is het Ed Sheeran model, zeg maar.
Ja,
Loden
noemen ze dat, ja.
Met Loden gemaakt heeft.
Ja.
Wauw.
Ja, dus dat is... Maar is die Martin was dat ook? Maar die is niet eens meer verkrijgbaar.
Nee.
Wat dat betreft zou ik beter voor die kunnen gaan.
Ja.
Maar die Loden, ja, die heeft gewoon iets magisch. Die heeft iets... Die heeft iets.
Ja, dan ga je tot daarvoor.
Ja, ik denk dat ik gewoon toch die zou pakken. Snel, okay, in een bliksem.
De Mini Ed Sheeran is veilig. Je denkt, oké, fuck it. Ik wikkel mezelf in natte handdoeken. En ik ga nog één keer terug. Want er moet in ieder geval één effectenpedaal mee. Ik moet iets van mijn pedalboard afrukken... Wat pak je dan?
Ik denk die Zendrive. Die zijn niet meer te krijgen. En dat is inmiddels een collectors item ook. De Dumble in the Box, de Robin Ford pedaal, die worden niet meer gemaakt.
Nee.
En dit is zeg maar nog Hermida Audio. Dat is een... dat was een fabrikant, een gozer in Japan. Die maakte die dingen. En hij was de enige die dat deed. Ook gewoon één dude. En die maakte die. En die heb ik toen nog, moest je echt gewoon op een Japanse website bestellen. En die is er niet meer. Dus het zijn nog clones. Dus dit is wel het meeste... collector item ding wat ik heb. En het ding wat ik het vaakst gebruik. Dus de rest kun je gewoon opnieuw kopen. Dus
Me dan duidelijk.
Ja.
Oké, deze vind ik zelf altijd heel erg leuk. Goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar?
Dat vind ik een makkelijke keuze.
Kijk.
Een dure amp met een goedkope gitaar.
Oh ja?
Ja. Want je kan met de beste gitaar ter wereld kun je uit een echt shit amp kun je geen goede sound krijgen. En met een goedkope gitaar, die zijn tegenwoordig zo goed. Die nieuwe Yamaha dingen van die Defender modellen en noem maar op. Die Epiphones, kun je voor €200 kun je gewoon echt een fatsoenlijke gitaar kopen. En als je dan een goede amp hebt, dan kun je de boel voor de gek houden.
Ja.
Als je een gitaar van 10k hebt, een custom shop, 63 Fender, weet ik veel. Dan kun je met een klein rot ampje nog steeds geen fatsoenlijk geluid maken.
Nee.
Dus dat is voor mij een makkelijke keuze, ja.
Grappig.
Maar jij vindt...
ik vind helemaal niks. Ik vind helemaal niks. Er zijn niet mijn dilemma's.
Maar je vindt het een leuke,
is dat iedereen daar dus een andere kijk op heeft.
Okay.
De een zegt, ja, maar met een dure gitaar... Dure gitaar klinkt gewoon goed.
Mm-hmm.
Weet je wel, die hebben dan de visie van de bron moet goed zijn. Weet je wel? Zelden met, daar kun je natuurlijk ook urenlang over lullen, over microfoons.
Mm-hmm.
Moet je een hele dure preamp kopen en een beetje shitty microfoon? Of kies je voor een hele dure microfoon en een shitty preamp.
Ja, maar
dat... Dan zou ik dus voor een dure microfoon.
Ja, ik ook, sowieso. Ja. Maar dat vind ik een ander verhaal. Want die preamp, die doet zo weinig, ja, eigenlijk. Ja, weet je, die microfoon, ook, ja. Als je die rechtstreeks... Dat is je soundvanger. En een elektrische gitaar, dat wordt gewoon versterkt letterlijk door die amp, weet je wel. Want die...
Ja, dat is waar. Nou ja, kijk, dat is
ja,
ook
is om... natuurlijk over te...
Er valt over te discussiëren en dat is leuk. Dat is leuk.
Ja.
Dus, leuk praat. Jullie over mensen thuis, dat mag ik niet meer zeggen.
Jij thuis.
Om een radiocursus. Jij, daar aan die andere kant. Jij, gitaarliefhebber, jij. Wat denk jij? Ga jij voor een goedkope amp en een dure gitaar? Of voor een dure amp en een goedkope gitaar? En waarom? Laat het weten in de comments. Goed. Dat gezegd hebbende. Kies jij voor fingerpicking of voor slag als je moet kiezen?
Slag. Ik ben niet de beste fingerpicker.
Oké. Okay. Dunne of dikke plectrums? En zo nee, waarom niet?
Heel dun voor slag en dik voor al het andere. Oh ja. Dus dik als in 1 mm max.
Ja, precies. Oké. Okay.
Standaard.
Dus jij hebt net iets dunner dan deze.
Dat is 1 punt.
Dat is 1,14 volgens mij.
Ja, ik heb meestal deze. Die van, dit is zelfs 0,70 geloof ik. Of nee, het is 1 mm, ja.
Ja, en welk merk
Dunlop.
Is het?
Ik heb ook deze Dunlop. Altijd, die zwarte.
Zwarte Dunlops.
Ja, die hebben zo'n lekker dingetje erop. Van dat, hoe noem je dat?
Relief.
Relief, ja. Mooi. Relief. Mooi het.
Lekker relief.
Zodat hij gewoon tussen je vingers blijft zitten.
Ja, mooi. Op jouw gitaar, op je elektrische gitaar, 010 of 011?
10. Ik heb toevallig hier met mijn vader een hele heel gesprek over gehad. Want die zit helemaal diep in YouTube over deze kwestie.
Ja.
En er zijn dus hele sterke argumenten die beweren... Of er zijn argumenten die beweren dat 09, dat je geen verschil hoort.
Ja, die,
en dat het beter klinkt. En met allemaal bewijs erbij, zoals je YouTube induikt, schijnt het dus... Al dus
als
mijn pa...
Je kan zeg maar... Linksaf, zeg maar, dat is zeg maar de corona kant op, zeg maar.
Ja.
Of rechtsaf,
en dan kom je
010, 09.
De wereldwijde discussie, ja. 09 of 010. Ja, er zegt
rabbit hole.
Het is net zo veten tussen... Ja. Want Stevie Ray speelt wel 13. En Josh Smith, ik weet niet of Josh Smith kent. Ja, wat mij betreft de beste bluesgitarist van dit moment. Die speelt 13's. Een hele set. En dan gaat hij ook praten op, vertelt hij altijd over. Maar hij heeft zulke sterke handen. Dat.
Ja.
Maar je hebt ook echt voorbeelden. Gewoon echt soundtest. Is dit 9 of is dit 11 of 12? En je schijnt het niet te horen. Ik heb me er zelf niet in verdiept, maar mijn vader is er heel stellig over. Maar ik zit veilig in de middenweg. Ik ben naar Zwitserland in dit verhaal. Ik zit op 10. Ja, altijd al.
Oh, mooi. Ja, ik zit nu ook op 10. Ik heb een tijd heel lang, eigenlijk jaren 11 gespeeld.
Ja?
Gewoon dat ik dacht van...
Dat klinkt beter. Stevie Ray, rock and roll.
Gewoon in ieder geval 0-11. En toen, anderhalf jaar terug, toen dacht ik... Laat ik toch maar eens eventjes... Want ik had gewoon lang niet echt geoefend en gespeeld. Mm. Dus ik was roestig. Toen dacht ik, als ik nou gewoon iets dunnere snaren erop doe.
Ja.
Nou, dat scheelde echt gewoon.
Ja, het scheelt echt.
De hemel. En toen dacht ik, oké, prima. 010.
Maar is 09 iets wat jij zou overwegen?
Ik heb vroeger wel 09 erop gehad toen ik jong was, weet je wel.
Het voelt zo dun, hè?
Ja, ja. Ik moet toch ook wel een beetje... Ik ben ook qua voetbal ben ik altijd voor Feyenoord. Dus het, weet je, dus altijd, het moet een beetje strijden. Het moet niet makkelijk gaan. En het moet,
van dik hout zaag mijn planken,
ja,
zeg maar.
Absoluut,
ja, heel
absoluut.
Goed. Ik heb het ook een beetje.
Favoriete mic voor het opnemen van akoestisch gitaar?
Ik heb een Townsend Labs Sphere. Dat is een hele mooie nieuwe microfoon. Die,
al die verschillende modellen...
Daar zitten gewoon iets van 30 van de classic... microfoon met modellen in. Van een Ela tot een U87 tot C12 tot echt alle mooiste mics.
Ja.
En dat ding is zo ongelooflijk goed. Je kan zelfs opnemen en dan kun je daarna met de software nog een andere mic kiezen.
Gewoon letterlijk.
Die heeft een soort techniek. Ja, maar als je ook reviews kijkt daarover, het is niets minder dan een 10 of 5 sterren op alle sound on sounds van deze wereld. En het resultaat ligt er ook niet om. Je kan ook AB testen overal van een echte U87 tot naar die Townsend. Ja, het is gewoon, je hoort gewoon geen verschil.
Nee.
En misschien wel als je een mic echt kent, want elke mic is natuurlijk net iets anders. Maar de kwaliteit ervan is zo goed. Dus ik weet niet of ik ooit nog een andere mic ga kopen dan... Hiervoor had ik een Aston.
Oh, ja.
Een Aston is ook, vond ik ook fantastisch.
Had je de Spirit of de...
Nee, de...
Die kleine.
De Origin.
De Origin, dat is de grote, ja. Die ligt daar.
Spirit and Origin. Ja. Ik weet even niet welk is.
Ja, volgens mij ligt daar... Ligt
ja, precies, dat mij, is ja. Ja, die grote, ja. Die ja, voor het geld ook. Ja. Eigenlijk is het een budget mic, maar ontzettend goed.
Nee, maar heel veel mensen gebruiken nog steeds. Bijvoorbeeld Aaron Sterling, drummer van John Mayer.
Ja, die heeft die twee, hè, als overhead.
Ja, als overhead sound,
ja,
te gek,
ja. Ja, dat is gewoon echt goed. Ja. Maar ja, die Townsend, dat is mijn go-to ding nu, sowieso.
Tof. Nou, we gaan zo meteen eventjes in de extra behind the scenes bonus aflevering nog even verder praten. Maar voor nu, voor jullie zit het erop, lieve.
Shit, wat gaat dat snel.
Ja, Jan, het gaat zo ongelooflijk snel.
Een beetje over gitaren lullen en je bent gewoon weer... ik wil even, kunnen we niet nog een uurtje blijven zitten met de camera's uit?
Precies, maar in het begin denk je van, gaat het wel volkomen die tijd? Maar op een gegeven moment dan is het gewoon drie uur verder, joh. Niet normaal. Dus ik dank jou sowieso.
Ja, jij ook. Ontzettend leuk dat je me hiervoor gevraagd hebt.
Ja, heel graag.
Ik vind het een hele eer, namelijk als ik het rijtje bekijk van mensen die hier zaten. Dus
ik vind het ook een eer
echt heel cool.
Dat je er bent. Dus we gaan nog eventjes buiten de uitzending even verder. En we gaan even de favoriete drie gitaristen van Jan even doen. Mensen, ik kreeg me even de boel. Mensen, zeg ik het weer. Ja, ik heb dus een radiocursus gehad. Ik mag dat niet meer zeggen. Mens, dank voor het luisteren. En kijken naar Gitaarman aan de podcast. Mocht je de podcast nou leuk vinden, abonneer je dan in je favoriete podcast app. Abonneer je op YouTube, op mijn YouTube kanaal. Laat een recensie achter op Apple Podcasts. Dat zou ik heel leuk vinden. En als je vragen hebt, stuur een mailtje. info@gitaarmannen.nl. Mijn moeder zit klaar als klantenservice om al je vragen te beantwoorden. En als je er toch helemaal lekker in zit, word dan gelijk grote podcastvriend op petje.af/@struilaard. En vergeet ook trouwens niet om aan al je gitaarvrienden te vertellen dat dit de allerleukste gitaarpodcast is ter wereld. Ook al is dat niet zo. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Gitaarmannen podcast. Doei!